Hallo baby's. Fijn dat je luistert naar deze aflevering van Pep Talk, die aflevering 2 in de serie Overmacht is. Mijn grote kweeste naar alle facetten van macht. Vorige week heb ik gepraat met een filosoof, Ivana Ivkovic. Dus toen hebben we filosofisch naar het fenomeen macht gekeken. En nu heb ik gepraat met een psycholoog, Joris Lammers. Ik ben daarvoor naar Keulen gereden. In mijn elektrische auto. Rustig aan mensen, gewoon elektrisch. Ik had er heel erg veel zin in, want ik heb zelf namelijk 1 jaar psychologie gestudeerd. Dat weten mensen misschien niet, maar ik heb mijn propeduizen psychologie. Dus ik vind het altijd heel erg leuk om met psychologen te praten. Niet alleen om beter te worden, maar ook gewoon om wetenschappelijk met ze te praten. Dus ik had er heel erg veel zin in. We hebben het gehad over wat er in iemands hoofd gebeurt als diegene macht heeft. We hebben het ook gehad over de dark triangle van 1%. En wat dat is, dat gaan jullie horen. We hebben het ook gehad over waarom iemand wel of geen macht wil. En we hebben het ook gehad over seksueel grensoverschrijdend gedrag. En daarover wil ik even zeggen dat heb je daarmee te maken gehad, of heb je daar nu mee te maken op dit moment, dan kan je naar slachtofferhulp gaan. Zij kunnen je supergoed helpen. En hun kan je bereiken op het nummer 0900 0101... of ga naar slachtofferhulp.nl. En doe dat alsjeblieft als je daarover wil praten. Goed. Ik wens jullie heel erg veel plezier met het luisteren naar weer een aflevering in mijn kweeste naar alle facetten van macht. En halverwege kom ik nog even terug naar jullie om iets over Sapje te vertellen, zonder wie ik deze podcast niet kan maken. Veel plezier met mijn gesprek met psycholoog Joris Lammers. Even, laat ik eerst beginnen met de luisteraar even zeggen dat ik in Keulen ben bij professor Dr. Joris Lammers. Ik ging je googlen. Dan krijg je namelijk ook Joris Lammers. Maar dat is een soort Instagram fenomeen. Ah. En met een mannenkledingwinkel.
Ah, in Den Bosch.
Ja.
Ja. Nooit geweest. Maar ik heb ze ook gezien. Ja.
Ja. Maar als ik jou googelde, stond er bij Research Interest, Social Power, Moral Psychology, Sexism and Gender, Political Psychology and Existential Psychology.
Ja.
En je hebt heel erg veel gepubliceerd.
Ja, ik vind alles interessant eigenlijk. Maar je moet altijd een paar thema's noemen, hè?
Ja, en dit zijn dan je thema's?
Oh ja, zo een paar jaar terug.
Existential psychology?
Ja, dat is heel breed.
Wat is dat?
Nou ja,
voordat we gaan beginnen.
Kijk, maar je gaat, hoe geef je betekenis, hè, aan je leven? Mm. En wat, waar zoek je vertrouwde kennis en houvast, zeg maar, niet ja. Psychologische. Dus, hè, dat heeft ook met mijn hoofd, mijn denominatie hier in Keulen, mijn opdracht, mijn leerstoel, de naam van mijn leerstoel is politieke psychologie.
Okay.
Politische psychologie. Dat is de hoofdopdracht, ja, precies. En in het bijzonder ben ik heel geïnteresseerd in ideologie.
Oh.
En ideologie is natuurlijk niet enkel wat je wil, maar ook dat geeft je ook een gevoel van betekenis en zo. En dat is dat essentiële.
Heel even voordat we gaan beginnen, is er te weinig ideologie de laatste?
Te weinig?
Ja, of te veel?
Oh, ik denk dat er vaak te veel is.
Oh ja?
Also, in mijn onderzoek is dat eerder te veel altijd. Hè? Omdat ideologie. Kijk, ideologie geeft natuurlijk structuur en zo. Maar het leidt ook heel vaak tot
oorlog.
Tot conflict. Omdat mensen natuurlijk. Ideologie is ook een soort voetbalclub. Hè? Je wil natuurlijk dat het is belangrijk voor je identiteit.
Ja.
Dus je wil dat jouw club wint en het liefst de andere verliest.
Shit, ik wil hier al zoveel over vragen, maar daarvoor ben ik hier niet.
Andere keer.
Shit. Andere keer. Ik vind psychologen altijd een. Eigenlijk ben je een psychiater, hè?
Nee, psycholoog.
Oh, psycholoog. Nee,
ja, ik kan geen medicijnen.
Je hebt geen geneeskunde.
Nee.
Oh, dat is beter voor mij. Dat je geen medicijnen.
Oorspronkelijk ben ik politicoloog en toen wilde ik me een beetje verbreden.
Ah, okay.
Een beetje geschiedenis, een beetje rechten gedaan, filosofie. Maar de psychologie, dat vond ik eigenlijk nog het interessantste.
Ja.
Het begrijpen ja, wat er dan achter steekt. Waarom mensen zo'n politieke mening hebben of zo.
Ja.
En ook leiders, dus dan komt het om macht.
Hey, ja. En daarvoor ben ik hier.
Ja.
Het was ik zou even aan de luisteraar, misschien leuk om te vertellen. Ik heb een enorme zoektocht gehad. En jij vertelde me net iets, maar dat zal ik dan moet je zo meteen maar vertellen. Waarom de zoektocht zo lang was naar jou. Ik wilde dus met iemand over een psycholoog over macht praten. Over wat er in iemands hoofd gebeurt als die macht heeft. En waarom macht corrumpeert, waarom het aantrekkelijk is. Macht. Nou, ik ga je straks heel veel vragen stellen. Ik heb echt heel veel vragen. En toen kon ik niemand vinden. Gewoon macht. Wie, en toen had ik een boek gelezen van een psycholoog die allemaal dictators beschreef. En toen had ik hem gemaild, kan je iets over macht? Toen zei hij, dat is niet mijn expertise. Toen dacht ik, je hebt er geen boek over geschreven. Toen heb ik mijn oude psychiater gemaild. En die is forensisch psychiater. Toen dacht ik, oh, dat gaat misschien ook over macht. Ja. Die zei, dat is niet expertise. Maar als ik google, kom ik op Joris Lammers. En toen kwam ik bij jou terecht. Maar net vertelde je me, dat komt misschien een beetje omdat alle onderzoeken over macht al een beetje in de psychologische wereld, in de academische wereld, al een beetje achter ons liggen.
Ah, nou, dat is echt de vakliteratuur, hoor. Dat het een echt heel groot thema was.
Dat was dus een groot thema.
Nou ja, dat is nog steeds wel groot, maar het is nu, de golf is een beetje nu in de experimentele psychologie, in mijn gebied is het nu een beetje voorbij. Oh. Ik denk dat je kan zeggen, er is heel veel ontdekt en ja, er zat nog wel extra te ontdekken natuurlijk, maar ja, ik denk dat we hebben nu al een goed plaatje van wat macht met mensen doet.
Laten we even beginnen. Ja, kan je eerst nog, ja, een beetje raar, maar we hadden het net, we gingen het net opnemen in jouw kantoor, maar daar zat een hele erge piep. Hmm. Of daar buzzde iets.
Ja.
Dus zijn we hier gaan zitten. Toen vertelde je even over, toen zaten we niet op gelijke hoogte, wat dat met macht doet.
Ja. Oh,
laten we daarmee beginnen.
Ja, dat komt ook wat jij eerder zei, dat je met iemand koffie aan het drinken was. En dat, ja, je zo zei, ja, macht is overal.
Hè? Macht is overal.
Dat is natuurlijk ook zo, want kijk, ik ben dan geïnteresseerd in de psychologie van, ja, macht. En wat doet macht psychologisch met je. En dan gaat het natuurlijk heel vaak om zeg maar, om een echte macht. Dus dat je een functie hebt in een hoge functie in een bedrijf of zo. Of misschien in de politiek of zo. En dan heb je natuurlijk ook, ja, echte macht in de zin van dat je invloed hebt op andere mensen. Maar je hebt ook in het gewone dagelijks verkeer heb je natuurlijk interacties met mensen. En kan het zo zijn dat je bijvoorbeeld, ja, dat degene die de baas is, zeg maar, in de postkamer. Weet je wel? Dus totaal geen macht in het echt, maar die echte basis.
De functie wel.
Ja, die zeg maar heel veel invloed heeft op de andere medewerkers in, ja, de postkamer. Dan heb je geen officieel geen macht, maar psychologisch kan er natuurlijk heel veel macht in de ruimte hangen dan. Hè? En daar ben ik eigenlijk in geïnteresseerd. Hè? Die psychologie die daarachter steekt. Wat gebeurt er met mensen als ze zich machtig voelen? Mm-hmm. En nou ja, als je dat goed wil bestuderen als psycholoog, als experimenteel psycholoog, dan wil je. Kijk, je kan natuurlijk kijken hoe verschillen mensen met macht van mensen die niet zoveel macht hebben. En dat is natuurlijk ook belangrijk om te doen. Maar ik wil dan als experimenteel psycholoog ook kijken van, kan ik dat als een experiment laten zien?
Ja. Gecontroleerd experiment. Ja,
ja. Ja, dat je neemt dezelfde mensen, bijvoorbeeld studenten of gewoon mensen die thuis achter de computer zitten. We doen heel veel met computer, met internet natuurlijk. Die krijgen dan een gevoel van macht en dan krijgen ze een puzzel.
Dan zo. Kan je gaan testen.
Ja, ja. Een opdracht en dan doen ze dat dan anders. En nou ja, daar zie je dus dat leidt tot effecten. En wat er dan het leukste is, als je die effecten die je dan in het lab vindt, dat je dan kijkt, oké, maar kan ik die dan ook in het echt vinden? Ja. Dat je dat dan nog als een soort bevestiging vindt. En vaak, in het lab heb je natuurlijk ook bepaalde beperkingen, want je kan natuurlijk niet, nou ja, je hebt, hè, of als je het hebt over seks en ontrouw en zo, dan kan je dat natuurlijk niet in het, ja, je kan niet in het lab krijgen.
Ga maar vreemd.
Ja, maar dan kan je natuurlijk iets doen wat, zeg maar, ja, psychologisch daarop lijkt. Wat, ja, wat een soort van ontremming of zo. Hè? Zo'n ontremming kan je natuurlijk laten zien. En nee, dan is het natuurlijk spannend om te kijken, zie ik dan in het veld diezelfde ontremming? Ja. Dan misschien, ja, dan gaat het wel misschien om ontrouw bijvoorbeeld.
Ja. Ja. Jij vertelde dus net dat een manier om in het lab iemand het gevoel van macht te geven, dat heel moeilijk natuurlijk is, om de een net iets hoger te zetten dan de ander, toch?
Ja, dus je kan van die rollenspellen doen. Hè? Ja. Je kunt zeggen van, nou, jullie moeten samen geld verdienen, maar jij hebt dan bijvoorbeeld meer invloed op de uitkomst. Of je kan zeggen wat die ander moet doen. Je kan een soort functies naspelen. Maar ja, er zijn ook onderzoeken waar je dat heel minimaal doet, dat je gewoon mensen wat hoger laat zitten.
Ja.
Dat ze over die anderen uittorenen. Ja, en dan heb je toch al direct zo'n gevoel van, nou ja, die zit boven mij, die kijkt
die er heeft
zo
meer macht over,
ja,
mij.
Ja.
De eerste vraag, wacht, ik ga even checken of dit goed gaat. Nu
ik hier toch bij me. Geen probleem.
gaat ook over controle.
Dit. Ja,
ik wil controle, controle hebben over de apparatuur.
Maar je hebt geen assistenten, je hebt geen...
Ik heb niemand waar ik macht over kan uitoefenen, Joris.
Ja. Maar dat is, daar gaat het ook om, vind ik. Want ja, waarom willen überhaupt mensen macht?
Ja, maar kunnen we eerst... waarom willen mensen macht? Dat is eigenlijk mijn tweede vraag. Mijn eerste vraag, wat is voor jou macht? Wat is voor jou de definitie van macht? Dat vraag ik aan al mijn gasten als eerste.
Nou ja, macht is... eerst moet ik zeggen, dat het is niet zo van... Nee, ik weet heel veel dingen in de psychologie, in de wetenschap... is het eigenlijk heel makkelijk. Dan heb je gewoon een handboek en dan zit de definitie. Dan kan je ervoor lezen. En dat is bij... Vaak is het zo bij eigenlijk de belangrijkere thema's, wordt dat moeilijker. Bijvoorbeeld liefde, hoe kan je nou liefde definiëren?
Ja.
We moeten toch, als psychologen, vinden het natuurlijk een ontzettend interessant thema. Dus we willen daar wel onderzoek naar doen. Hè? Maar met macht is dat een beetje hetzelfde. Dus er was ooit is een anekdote dat je een hele zaal vol sociologen had. En die hebben allemaal gediscussieerd. Wat is nou de... Wat is de definitie? Inderdaad, zijn eigen definitie. Maar goed, dus ik kan niet de definitie geven, maar...
is het anekdote dat allemaal sociologen...
Nou, dat ze allemaal samen zaten en toen op het einde besloten ze van... Nou, weet je wat, we komen er niet uit, we gaan maar stemmen. En dan hadden ze gestemd over wie dan...
Wat de definitie is.
Ja, maar nou ja, goed, het heeft natuurlijk te maken met invloed. In werkelijkheid is het natuurlijk iets... Dat is structureel, hè. Dus macht is iets wat... Je kan niet... Als je in een positie van... een ondergeschikte positie bent, kan je niet zomaar zeggen van nou dag, ik stap op.
Nee.
Bijvoorbeeld de gevangenis is natuurlijk een prototypisch voorbeeld van macht en machteloosheid. En je kan niet zeggen van nou, het is weekend, ik ga maar naar huis. Dus daar heb je echt, hè, dus het gaat om invloed, het gaat om beperking. Andere mensen iets kunnen laten doen wat ze anders niet zouden doen. Of laten. Hè? Ze kunnen niet weglopen. Je kan ze tegenhouden.
Ja, invloed, beperking.
Ja. En ook mensen dingen laten doen. Die ze anders niet zouden doen. Hè? Dus.
En nu komt dus de vraag waar je net zelf al... Waarom willen mensen macht? Of waarom willen ze het niet?
Ja, dat is een hele goede vraag. Er zijn oude theorieën over macht. Die zegt van nou, je hebt een behoefte om andere mensen te beïnvloeden. Daar is veel onderzoek naar gedaan met zo... Ja, dat noem je dan projectieve testen. Dat zijn zo psychologische testen. Dan zie je een plaatje en dan moet je een beetje denken wat gebeurt daar. En dan gaan je eigen motieven die projecteer je daarop. Ik heb ander onderzoek gedaan. Mm-hmm. Meer zo'n beetje met gesloten vragen en zo. Om te kijken van wat vinden mensen nou belangrijk? Mijn idee is, en dat bouwt voort op klassiek oud onderzoek... In de psychologie, dat mensen bepaalde fundamentele motieven hebben. En één fundamenteel motief is autonomie.
Mm.
Je wil gewoon kunnen doen wat je wil doen. Je wil jezelf verwerkelijken. Dat komt natuurlijk ook met dit existentie.
Je wil. Ja.
Ja. En daarom heb je soms macht nodig. Ik denk, jouw setup hier is een goede illustratie daarvan. Want kijk, je hebt helemaal van die moderne technologie en met je iPhone, met een SD-dingetje.
Ja, SD-kaartje, cameraatjes.
Je hebt geen mensen nodig.
Nee.
Je kan het helemaal zelf.
Ik heb geen assistent.
Ja, dat was vroeger anders. Maar je hebt nu geen. Je gaat niet hier een assistent neerzetten enkel voor de lol.
Nee.
Dus ik zie het macht eigenlijk voor de meeste mensen dat macht eigenlijk iets is wat je gewoon. Ja, in mijn eigen functie. Ik heb een hoop ideeën. En ik kan gewoon niet zelf al mijn ideeën uitwerken. Dus ik heb daar assistenten en dokter Anders en zo nodig om dat ook te helpen. Dus dan heb ik in zekere zin een soort van macht over die mensen. Hè? Dat ze natuurlijk salaris krijgen en zo. Maar het gaat me niet om die... Ik krijg daar geen kick van dat ik die mensen kan commanderen of zo.
Maar
er zijn
wel
mensen waar dat zo is. En dat is dus die psychopathie en zo. Maar dat is natuurlijk een hele kleine minderheid. Wel is het natuurlijk zo, dat is een minderheid van 1-2% van de mensen. Hebben zo'n verhoogde behoefte aan wat ze vaak die dark triad noemen. Die donkere driehoek van persoonlijkheid. Hè? Dus dan gaat het om psychopathie en dan gaat het om machiavellisme. Dus die behoefte aan macht waar je echt een kikker uit krijgt.
Ah, zo. Dus dat gaat niet alleen om je wil door willen drukken, maar dat ook lekker vinden.
Ja, precies. En het probleem is wel dat die mensen zijn ook vaak heel goed daarin. Ja. Omdat ze natuurlijk die drive hebben, hè, dat machiavellistische drive. En een beetje psychopathisch, dat ze het ook leuk vinden om met andere mensen hun gevoelens te spelen. En ze liggen daar ook niet wakker van. En ze zijn ook vaak goed daarin. En daarom gaan die mensen ook vaak vroeg in de carrière snel omhoog. Mm. En dus je ziet mensen met die persoonlijkheid zie je vaker in, zeg maar, hogere regionen van bedrijfsleven of zo. Ja. Omdat ze gewoon goed zijn in. Het is wel zo dat die mensen ook vaak dan op een gegeven moment op de limit stoten. Hè? Omdat zo'n beetje zo'n bossy. Dat is goed als je. Dat helpt je, zeg maar, als je nog relatief laag bent. Omdat je dan snel je dominantie over andere mensen uitoefenen kan. Hè? En dat je dus andere mensen naar beneden krijgt. Of zelf omhoog komt. Maar op een gegeven moment stoot je natuurlijk op. Ja, als je maar in de CEO-positie.
Dan ben je er.
Ja, en dan moet je ook veel beter natuurlijk. Ja, weet ik veel. Kunnen begrijpen wat andere mensen denken. Dan moet je goed samenwerken kunnen. Dan kun je niet meer mensen naar beneden duwen. En dan is het vaak dat die mensen ook omdat ze natuurlijk in schandalen terechtkomen. Zoals seksuele schandalen of zo. Ja. Dat ze dan die early risers, zoals ze dat dan noemen. Dat die dan zo ook early opbranden.
Early vallen.
Ja,
of nou ja, laat vallen maar.
Vallen, ja. Ja. Ja.
En wat zei je nou net over de dark triangle? Wat is dat?
Oh ja, dat is dus die. Nou ja, je hebt verschillende theorieën hoor. Sommige mensen zeggen ook 4. Maar goed, het gaat allemaal om een beetje om die gerelateerde psychologische kenmerken.
En dat is 1%?
Ongeveer, ja, 1 of 2.
En als we het hebben over die andere 99%. Je zei net dus, die willen. Ik wil het even helder hebben voor mezelf. Daarom doe ik al deze gesprekken. Je wil dus. Je wil. Ja, in het vorige gesprek zei Ivana, die zei. Degene met de meeste kans om zijn wil door te drukken heeft de meeste macht. Mm. Jij zegt eigenlijk. Dat is een soort. Je wil door willen drukken is een soort interne. Motief. Of hoe noemde je nou? Een motor.
Ja, dat is een
persoonlijkheidstrek. Dat willen wij mensen graag.
Of, ja.
Of moet het?
Nou ja, in ieder geval die mensen, die willen dat. Die, ja. Die hebben echt zo'n.
Die 1% bedoel je?
Ja, 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 die hebben echt zo'n behoefte om dus dat narcisme komt er ook vaak in. Hè? Dat ze dus een behoefte hebben om door andere mensen gewaardeerd te worden. Dat andere mensen opkijken naar ze.
En mensen die veel macht hebben, maar niet bij die 1% horen.
Ja.
Die hebben wel die hebben dan iets meer dan een ander de interne drive om diegene zijn wil door te drukken. Of haar wil, maar in ieder geval niet de. Ik vind het lekker.
Dat weet ik niet. Dat denk ik eerlijk gezegd nog niet zozeer. Maar zo'n prototypische, zo'n politicus of zo. Hè? Mm-hmm. Die niet tot die 1% behoort.
Ja.
Maar die wel natuurlijk macht heeft. Ik denk het grote deel van die. Die hebben gewoon een visie. Die willen de wereld beter maken. Die willen Nederland of Duitsland in een betere toekomst brengen.
Ja.
Natuurlijk hebben ze andere meningen wat dat is. Maar ja, en dan heb je natuurlijk, dat kun je als politicus niet alleen. Dus je moet dan een ministerie of zo leiden. Hè? Dus ja, dan is macht is niet zozeer is niet het doel. Hè? Het doel
nee, inderdaad. Nee, dat komt erbij kijken om. Ja. En even kijken, dus hebben we dat gedekt. Wat verandert er met iemand als die macht heeft?
Ja.
Wat gebeurt er in iemands hoofd? Ik zag een YouTube-filmpje waarin je zei dat mensen dat het een beetje hetzelfde is als dronken zijn.
Ja.
Zelfverzekerdheid. Ik weet niet of je daar nog mee eens bent hoor. Maar dat. Wat gebeurt er in iemands hoofd? En wat gebeurt er met iemand als die macht heeft?
Ja, nee, er zijn wel overeenkomsten. Het is ook zo'n dronken met macht. Ik weet niet.
Dronken van macht, ja. Dronken van macht, ja.
Ik ben al zo lang weg.
Tranken van macht. Ik weet niet hoe ze het in Duitsland zijn.
Bezoffen.
Bezoffen van macht.
Ik denk het niet. Maar ja, drunk with power.
Ja, drunk with power, ja.
Wat je hebt bij alcohol is een ontremmingsverschijnsel.
Ja.
Dus je handelt naar je impulsen. En dat is, als je een beetje gedronken hebt, soms ook best handig. Weet je, dat je over je inhibities heen komt. Hè? In een dating situatie of zo. Dat je sneller op iemand afstapt. En dat is datzelfde heb je ook bij macht. Macht is ook een ontremmer.
De remmingen vallen weg in je hoofd.
Ja, je handelt sneller naar je impulsen. Mm. Dus veel onderzoek in de psychologie en in verwante velden. Dat je je hebt een soort psychologisch systeem dat je al ertoe leidt dat je doelen nastreeft. En dus je ziet iets wat je wil. En dat kan natuurlijk heel primitief eten zijn of een partner of zo vroeger. En dan is er ook een ander psychologisch systeem. Dat is maar een remsysteem, een inhibitiesysteem. En dat laatste systeem wordt als het ware minder sterk.
Ja.
Als je je machtig voelt. En ook als je alcohol hebt gedronken. Dus je wordt gedisinhibeerd. Je wordt ontremd.
Ja. Eigenlijk valt die remming weg.
Ja.
En waarom die remming is er gewoon ter bescherming van onszelf? Of waarom is die remming er überhaupt?
Ja, dat is natuurlijk ook evolutionair. Heeft dat natuurlijk een functie. Als je overal gewoon maar heen rent, dan kom je snel. Ja, dan val je op een gegeven moment.
En waarom valt het dan weg als je macht hebt?
Nou ja, dat is natuurlijk, als je in een machtige positie bent, is het natuurlijk ook zo dat je dat kan. Hè? Omdat je niet zo snel gecritiseerd wordt. Dus je zal je baan niet zo snel verliezen. Of zo. Vroeger natuurlijk evolutionair eerder van, ja, als je de leider van de tribe was of zo, dan kan je natuurlijk ook meer doen.
Hè? Ja.
Moet je niet zo sterk oppassen. Als mensen jou criticeren, dan krijg je niet direct een knuppel in je nek.
Je krijgt minder remmingen van buitenaf eigenlijk.
Ja. Dus dat is in zekere zin ook, en je zou in zekere zin kunnen zeggen, dat is zelfs voor de soort misschien ook goed.
Hmm.
Omdat je natuurlijk, als we allemaal hetzelfde denken, dat is niet handig, hè, voor onze soort. Daar zijn er waarschijnlijk ook verschillen in persoonlijkheid enzovoorts. Hè, dat we allemaal toch een beetje anders zijn. En dat we daarom sneller als soort de oplossing vinden. Nou ja, dat is bij macht natuurlijk ook zo. Dat als je de leider, als die wat ontremter is, dan gaat de groep sneller. Ik heb ooit gehoord van, zoals een politicus die dan beschreef, als hij s'ochtends wakker wordt en denkt over alle uitdagingen en alle moeilijkheden die er zijn. Of een CEO van een bedrijf dat in probleem is. Al die moeilijkheden die je hebt.
Ja.
Ik zou mijn bed niet uitkomen. Weet je wel? Omdat het is al die problemen. Ja. Waar moet ik beginnen?
Ja.
Maar als je zeker in ontremd bent, dan denk je wel, hop.
Ah.
Weet je, ik begin maar en ik probeer het aan te pakken.
En het is ook een beetje negeren.
Ja, of het is prioritiseren. Ah. Ook, hè? Dat je zegt van, ik ga maar eerst op die ene. Terwijl als ik zoiets in die situatie zou zijn, dan denk ik, dat probleem links is te moeilijk, dat probleem rechts is te moeilijk. Ik zie overal problemen en ik bevries gewoon.
Ja.
En ja, dan kom ik er natuurlijk niet.
En oh, wauw. Is het... Ik wil zoveel weten, dus ik moet mezelf ook remmen. Is het zo dat het daarom ook vaak misgaat? Omdat je remmingen...
Nou ja, wat we dus bijvoorbeeld in experimenten hebben gedaan. Ja. En dan zie je dus ook inderdaad dat mensen in een positie van macht, met een rollenspel of met... We hebben ook andere methodes, dat je gewoon bijvoorbeeld die gedachte activeert of zo. Dat die mensen dan eerder ontremd zijn. Een heel leuk experiment is, dan heb je drie mensen aan een tafel en een schaaltje in het midden met 5 koekjes. Dat is een psycholoog, maar maak altijd zo van die... Nou ja, goed.
Wat maken die van die grappige experimentjes?
Ja,
toch?
Ja. Zeker, dat is een beetje dat is dan iets wat psychologen altijd graag doen. Dat is een traditie van die soort van... Soort
dit
van
bedenken.
Ja, zo'n beetje zo knutselen, zeg maar. Hè?
Ja, snap ik.
Met gedrag. Maar dan heb je een schaal in het midden met 5 koekjes. Nou, iedereen neemt 1 koekje, dan liggen er nog 2. Dat wil zeggen, ja, jij kan nog een koekje nemen, maar dan ligt er nog maar 1. En we zijn met z'n drieën. Dus wie neemt er als eerste een tweede koekje? Nou, dan zie je dat die mensen, die proefpersoon die dan dat gevoel van macht heeft, dat die eerder als tweede nog een koekje neemt.
Ongeveer.
En dan gaat het om iets triviaals.
Ja.
Maar je kan ook experimenten doen. Een heel leuk experiment is, dan moet je geld winnen door op je beeldscherm van je computer een ballon op te blazen. En hoe groter de ballon opgeblazen wordt, hoe meer geld je vindt.
Ja.
Als hij klapt, dan heb je niks. Nou, dan zie je dat mensen met een gevoel van macht, die proberen verder te komen.
Meer risico nemen ook.
Ja, die spelen gewoon vaker alles op rood, zeg maar.
Ja.
Dat kan dus voordelen hebben, maar dat kan ook nadelen. Het kan dus tot bijvoorbeeld misbruik leiden. Ja. Hè? Of ontrouw of zo. Ja.
Gaan machtige mensen vaker, zijn ze vaker ontrouw?
Ja. Ja, dus daar heb ik het zelf 2 keer onderzoek naar gedaan. 1 keer met
Ik dacht dat je ging zeggen. 2 keer ondervonden. 2 keer ondervonden. 2 keer mijn relatie bij.
1 keer met een collega uit Groningen, Janka Stoker, hadden we onderzoek gedaan. Managers in Nederland. En ook 1 keer met een collega uit Amerika. En in beide studies vonden we dat. Dat mensen met macht, dus bijvoorbeeld topmanagers vergeleken met middelmanagers, vergeleken met lage managers, vergeleken met non-managers, zie je met elke stap dat mensen meer vaker vreemd gegaan zijn. En ook als je het controleert op zeg leeftijd of zo, geld, dan zie je dat. En het grappige is, je vindt dus mensen, niet mannen.
Ja? Vrouwen ook.
Ja.
Oh ja?
Ja. Sterker nog, die effecten waren statistisch niet van elkaar te onderscheiden, maar descriptief was het zelfs voor vrouwen nog sterker.
Oh.
En dat is eigenlijk, dat is natuurlijk een beetje riskant om daarover te speculeren als geen significant onderscheid is. Maar kijk, ontremming betekent dat je iets doet wat je eigenlijk niet mag. Dus je overkomt een remmingsmechanisme. Hm. Nou, bij mannen is natuurlijk dat remmingsmechanisme is daar. Hè? Want als we maar de hele tijd vreemd gaan, dan leidt dat tot sociale afkeur en problemen met je partner. Maar voor vrouwen is dat mechanisme ook daar, maar zelfs nog wat sterker.
Ja.
Nou, en als die remming wat sterker is, dan is dat effect van macht eigenlijk ook sterker. Ja. Dus, ja. Maar,
het is gisteren, hè? Maar,
het is gisteren, ja, precies.
Gisteren en gevaarlijk.
Maar. Ja, ja. Maar in ieder geval is het niet zwakker voor vrouwen.
Nee,
is,
nee. En,
ze zeggen vaak mannen zijn men are bastards. Hè? Maar het is mensen met macht zijn.
Mensen met macht zijn. Want ik zag ook dat je in dat filmpje zei, er is nu meer machtsmisbruik bij mannen, statistisch. Maar dat komt gewoon omdat er meer mannen aan de macht zijn.
Mm. Ja, dat denk ik. Dat kan ik niet
dat
zeggen.
Dat kan je natuurlijk niet zeggen. Nee, sorry. Ik wil je niks geen woorden in de mond leggen. Maar.
Kijk, om dat echt goed te doen, moet je natuurlijk heel groot onderzoek doen.
Ja.
Maar dat zou wel de hoofdverklaring zijn, ja. En ik denk ook, ik kan me ook voorstellen dat, nou ja, kijk, wat ik zeg, hè, bij vrouwen zijn die mechanismen, die controlemechanismen sterker. En daarom denk ik ook dat een vrouw daar voorzichtiger is. Die deelt dat misschien niet zo snel. Die is misschien wat discreter als ze vreemd gaat. Die
dat
gaat
speelt natuurlijk ook weer mee.
Of zo tegenover anderen.
Jullie hebben de hele tijd met zoveel variabelen te maken.
Ja.
In je onderzoek natuurlijk.
Ja, daarom zijn die experimenten natuurlijk ook zo leuk. Dan
kan je dat, en gericht met koekjes.
Ja, precies. Ja. En het gaat ook niet alleen om ontrouw. Hè. Het gaat algemeen om ontremming. Ja, dus nou ja, koekjes, maar ook bijvoorbeeld andere vormen van seks. Bijvoorbeeld kan je dat ook met een collega hier uit Keulen onderzoek gedaan naar sadomasochisme. En dan zie je hetzelfde fenomeen, macht. Daar vonden we precies dit. Met die normen. Maar daar hadden we nog een veel grotere steekproef. 15.000 Nederlanders hadden daar meegedaan. En daar vonden we dus dat macht leidt in het algemeen tot sterkere uiting van sadomasochistische verlangens.
Wow.
Want ja, sommige mensen hebben dat verlangen, maar
remmen dat meer.
Precies, ja. Dus macht ontremt dat.
Ja.
Maar dan is er ook nog dat voor mannen is die sado-rol is wat nog wat geaccepteerder. En die ondergeschikte rol past niet zo. Terwijl voor vrouwen is het andersom.
Ja.
En wat we dus vinden is dat macht had bij mannen nog de sterkste ontremmende werking op de masochistische rol. Die dus contra hun gender geslachtsrol is. En voor vrouwen andersom.
Wow.
Ja, dus hoe sterker er, waar meer ruimte is sterkere ontremming.
Ja. Mensen die geen macht willen, daar niet zo erg van houden. Is dat, bestaat dat of willen wij dat allemaal?
Ik denk dat de meeste mensen dat niet willen.
Niet? Geen macht willen?
Nee, dat is ook een van de redenen waar. Nou ja, kijk. Er is altijd een soort gêne. Als je zegt, het is niet geaccepteerd om te zeggen van nou, waarom wil je, weet ik veel.
Niemand wil er überhaupt over praten. Dat is al, laat staan het hebben.
Ja, en dan zeggen dat je, het is natuurlijk een democratische norm, hè? We zijn alle gelijk.
Ja.
En dat hangt ook een beetje van cultuur af. Hè? Hier in Duitsland is het, heb ik het gevoel, nog sterker. Het anti-macht.
Dat heeft misschien met het verleden te
maken. Dat zou kunnen, ja. Dat is wat hier.
Nou, Duitsland is hiërarchischer, hoor ik. Dus, zeker in de toneelwereld bijvoorbeeld weet ik gewoon dat het veel hiërarchischer systeem is. En dat ze ons echt een grote bek vinden hebben. En denken, wow.
Ja, ja.
Maar goed, sorry, wat wij.
Ja, nee, precies. Dus je moet, het is veel meer geregeld, hè, wie wat zegt en zo. Ja, en machtsafstand is groter. Ja. Maar wat ik dus. In Nederland kon ik nog wel relatief makkelijk onderzoek doen naar macht. Studenten in Groningen of zo, die
gaven dat sneller toe.
Ja, die konden daar makkelijker in die rol kruipen. In Duitsland is het veel, heb ik het gevoel dat het moeilijker is voor de studenten hier om die rol te kruipen.
Ja. En is het dan ook moeilijk om toe te geven dat je het misschien graag wil? Macht willen hebben.
Dat denk ik ook. Maar op zich vind je er wel, je vindt wel variatie. Mensen kunnen wel zeggen waarom ze macht willen. En ze kunnen wel dat wel omschrijven of zo. Maar er is wel een norm daartegen.
Ja.
Dat je dat toch een beetje.
Wat is dat? Waarom is dat? Je mag, ik zei voor de grap het verleden, maar wat, er is iets aan macht. Wat de norm is, dat heeft sowieso een. Dat was in mijn vorige gesprek ook. Het heeft een negatieve klank.
Ja, en natuurlijk. Spider-Man, hè? Spider-Man, with power comes great responsibility. Great power.
Great power comes great responsibility. Ik weet het niet, waarschijnlijk. Ja, Superman.
Superman, ja.
Is het Superman?
Ja, ik ken
al dat niet. Maar.
Een superheld, ja. In ieder geval. Dus als je macht hebt, dan zijn er natuurlijk ook sterke verwachtingen aan hoe je je gedraagt. En je moet je leiding geven. Je moet een voorbeeld zijn. Het is ook vaak zo. Nou ja, dat ken je waarschijnlijk wel. Als je zegt van, ja, oké, wie neemt nu de leiding? Dan kijkt iedereen om zich heen van, nou ja, waarom zou ik het doen?
Ja.
Zelfs als mensen die denken dat ze wel willen, die denken natuurlijk toch van, nou ja, ik kijk eerst maar of er misschien iemand anders is die dat beter kan of wil. Hè? Dat is ook een probleem, hoor, in organisaties. Dat je vaak, dat er een neiging bestaat voor mensen om geen leiders aan te wijzen of dat een lief en dat ertoe leidt dat er soms geen leiders zijn, wat een probleem is, want organisaties functioneren vaak beter als er een duidelijke structuur is.
Mm-hmm.
En het kan een probleem zijn omdat, nou ja, juist die 1% dan dus die functie dan grijpt. Hè,
en die wil je niet daar hebben.
Nee, precies.
Want dan, bij hun is al heel veel in hun hoofd aan de hand.
Ja.
Laat staan als die remmingen ook nog eens wegvallen.
Ja, dus als niemand de verantwoordelijkheid neemt, dan nemen de slechte de positie.
Hoe kan je dat? Ja, dat kan ik natuurlijk aan jou vragen. Ik heb wel eens gekscherend gezegd, inderdaad, waarom zijn alle leiders psychopaten of sociopaten? Maar dat is dus 1% van de bevolking. Maar hoe kan je dat ervoor zorgen dat die mensen niet aan de macht komen? Zou de wereld een betere plek zijn als iedereen een persoonlijkheidstest doet voordat hij een CEO wordt of leider?
Ja, maar dat kan natuurlijk niet. Nee, dat kan niet. Hè? Maar dat zou in zekere zin waarschijnlijk beter zijn. Dat we een duidelijk beeld hadden van wat zijn onze leiders voor mensen.
Ja. Ja.
En natuurlijk, nou ja, god, hè, controle. En daar is natuurlijk in onze democratie veel controle. Bestaat er. Hè? Want,
macht en tegenmacht.
Ja, verkiezingen, ja. Een kritische pres, veel in een parlement dat natuurlijk een oogje in het zeil houdt.
Ja, ja, ja.
Kritische vragen stelt. Dat speelt allemaal natuurlijk een hele belangrijke rol. En dat vinden we ook in onze experimenten. Dus dat mensen ongeremde macht hebben, dan zijn die effecten veel sterker. Terwijl als mensen bewust worden van, nou ja, oké, misschien is mijn functie, mijn positie van macht of mijn gevoel van macht niet zo terecht. Ja, misschien zou het toch beter zijn als anderen het hadden. Dan worden die effecten ook. Dan verdwijnen die effecten ook.
Ja, ja, ja. En want hebben mensen met macht door dat ze macht hebben? Zijn daar onderzoeken naar gedaan?
Ja, dat is in mijn onderzoek heel lastig. Hè? Want zo'n experiment, ja, dan is het duidelijk wat er gebeurt. En dan komt het eigenlijk eerder aan op. Dan moet je eigenlijk. Ja, gaan kijken hoe mensen zijn, hoe mensen in organisaties en zo daarmee omgaan. Dat is niet zo wat ik doe. Of je moet misschien biografieën lezen, hè, van politici. Maar goed, in het algemeen is het natuurlijk zo dat we snel wennen aan een rol.
Ja.
Na een paar jaar is het. Je hebt, als je begint aan een nieuwe functie of zo, heb je soms vaak nog zo'n imposter syndrome. Hè? Dat je dan denkt van, oké, ja, waar ben ik dan deze persoon hier? En dat je onduidelijk onzeker voelt. Maar na een paar jaar is dat weg. En dan op een gegeven moment versmelt jouw persoon en jouw rol tot één. En is het voor jou duidelijk dat jij de enige bent die dat kan?
Ja. Ja, mensen, en dan is het nu tijd om heel even iets te vertellen over mijn samenwerking met Sapje, zonder wie ik deze podcast niet kan maken, dus ik ben ze super dankbaar. Wat is Sapje? Sapje maakt, nou ja, sapjes. En dat, ja, dat is eigenlijk al vrij duidelijk, maar die sapjes zijn ook nog eens 100% biologisch. Ze bestaan voor 85% uit groenten en 15% uit fruit, kruiden en specerijen. Dat is ongeveer 400 gram groente per sapje. Die sapjes worden geperst met een slow juicer voor de beste kwaliteit. En dan worden die sapjes in glazen flesjes gedaan. Die worden ingevroren. En als je dan de sapjes van Sapje bestelt, krijg je een doos met allemaal sapjes. En die kan je lekker in je vriezer stoppen. En die kan je dan ontdooien. En dan kan je de dag beginnen met een gezonde start. Bijvoorbeeld gisteren, toen kwam ik niet toe aan mijn dagelijkse hoeveelheid groente. Omdat ik ben super druk met deze podcast maken. En met nog een andere podcast maken. En ook gewoon ander werk. Dus ik wist al dat ik te weinig groente in mijn lijf zou krijgen. En toen dacht ik, oh, het zou zo fijn zijn als ik nu een sapje van Sapje had. Maar die heb ik op het moment niet, omdat mijn buurman die allemaal op heeft gezopen. Dat heb ik vorige week al verteld. Maar gelukkig heeft Sapje een kortingscode in het leven geroepen. En die kortingscode is PEPTALK. En met die kortingscode krijg je 40% korting op je eerste bestelling bij Sapje. Wat super fijn is, want dat is ongeveer de helft. En ja, ik heb geen sapjes meer, dus ik ga het sowieso doen. En ja, jij kan het dus ook gewoon doen. Ga naar sap.je voor alle producten van Sapje. En daar kan je ook de kortingscode invoeren. Dus doe dat gewoon lekker, mensen. En dan gaan jullie nu verder met het luisteren naar het gesprek dat ik had met Joris Lammers. Ik wou het nog hebben over het mandaat. Dat was in het vorige gesprek ook, en dat zag ik ook in jouw filmpje. Als je dus niet op de plek van macht bent, geef je een mandaat aan iemand met in een democratische samenleving of in een gezonde organisatie. Of een, jij geeft mij nu eigenlijk een mandaat. Ik heb namelijk macht over jou, Joris. Ik kan knippen. Nee, maar eigenlijk is dat hoe het werkt. Jij geeft mij een mandaat en dan moet je maar hopen dat ik er goed mee omga. Het is even een stom voorbeeld hoor, maar je geeft eigenlijk een mandaat van macht vaak in het leven. Ja. Toch? Je geeft een...
Ja,
hoe,
ja.
En hoe werkt dat in iemands... Hoe werkt dat?
Ja, god. Dus er is onderzoek naar wat macht doet met je waarneming van andere mensen.
Hmm.
En daar is onderzoek laat zien dat mensen dan eerder... dat iemand met macht die focust op de instrument... Nou, moet ik even kijken of ik dat nog netjes...
Mag
ik
het Engels zeggen? Hoor.
Maar, instrumental properties of zo. Dus hoe kan deze persoon... Hoe past die in mijn doel? Baas in een collectief van boswachters. Nee, dan focus ik natuurlijk op. Heb je spieren en zo? Kan je een boom omhakken?
Ja.
Ja. Dus dat is in zekere zin. En dan ben ik niet zo geïnteresseerd in jouw mening over Proust of zo. Nee, weet je. Nee. Dus, en dat is natuurlijk ook functioneel. Maar dus algemeen zie je dat mensen met macht in de waarneming van andere personen focussen op. Oké. Hoe past deze persoon in mijn agenda, in mijn doelen?
Ja.
En nee, daar heb je ook in seks en in dating context heb je natuurlijk ook hetzelfde fenomeen. Hè? Dat je als mensen met mannen met macht dan bijvoorbeeld eerder focussen op vrouwen de juiste ronding heeft en zo.
Ja. En daar kan het misgaan ook.
Ja, precies. Ja. Hoe past deze vrouw in mijn korte termijn?
Ja, inderdaad. Dus als je macht hebt, moet je goed in de gaten houden dat wat je van een persoon vraagt of waar je macht over hebt, dat dat met je, wat je zei, de instrumentale functie.
Ja, dat is dus een groot probleem. Want kijk, die effecten die ik daar zo noem, hè, dat ontremmen en dat het focussen op instrumental things, dat zijn allemaal psychologische effecten die we vinden. En dan heb je altijd zo naïef het idee van... Nou heb ik dat gelezen, of ik de onderzoek, psychologisch artikel erover gelezen. Nou weet ik dat.
Ja.
Bij mij gebeurt het niet meer. Maar dat is niet zo. Weet je, want ja, de chirurg kan ook zijn been breken, weet je. Die weet precies hoe je een been weer kan, hoe je een gebroken botten weer heelt. Maar dat betekent niet dat het bij hem sneller gaat. Hè?
Dus weten wat macht is, wat dat met je doet...
Ja. Het helpt niet.
Ja, je zei ook in dat filmpje inderdaad, wat ik zag. Je kan wel zeggen, als je dronken bent. Maar als je het bent, ga je het toch vaak doen.
Ja, ja, je kan wel iets, hè? Je kan wel iets van een soort van metacognitieve. Ja. Van oké, ja, ik weet dat ik nu 3 bier gedronken heb. Misschien is het nu niet het juiste moment om wat geld te gaan investeren op Trade Republic. Hè?
Ja.
Dat kan je natuurlijk wel voorstellen. Dus je kan wel iets van bewust zijn. Hè? Maar goed, alcohol is natuurlijk wel. In dat perspectief is natuurlijk veel duidelijker. Hè? Ja. Van ja, oké, morgen vroeg ben ik weer nuchter.
Ja, maar dat is natuurlijk bij macht. Nee. Waarom gaan sommige mensen tegen de macht in en andere niet?
Ah, waarom zijn mensen rebel?
Ja. Nou, wat je zei, je doet onderzoek naar XR. Waarom zijn er mensen die wel de A10 op durven gaan? En sommige mensen zeggen, nou, waarom gaan mensen. Ja, dat is mijn vraag. Waarom gaan mensen wel tegen macht in en waarom.
Ja, dat is heel moeilijk. In het algemeen zijn mensen natuurlijk kuddedieren. Nou, zijn mensen net als de meeste dieren zoeken we natuurlijk de groep op.
Ja.
En dat doen we met alle aspecten van het leven. Hè? Dus als je een disco ziet met een grote rij ervoor, dan sluit je hem die rij aan. En dat heeft ook zeker zin, is dat ook logisch. Want ja, als er een rij voor staat, is die disco waarschijnlijk beter dan die andere. Dus we volgen vaak de groep en de massa. Gewoon, ja, wat de meeste mensen doen is in de meeste gevallen ook de juiste keuze. Maar demonstreren is een heel psychologisch heel interessant fenomeen. Als je dat eens meegedaan hebt, dan doe je. Ja, je merkt dat je dingen doet die je anders nooit zou doen.
Ja.
Omdat je meegaat met een groep. Natuurlijk ook allemaal mensen bestaat die datzelfde fenomeen hebben. En dan heb je zo'n. Daar komt ook macht in. En speelt dan een rol. Want je hebt dan een gevoel van je bent met een groep.
Ja.
En dat geeft je een gevoel van macht.
Ja.
En het draait allemaal om dat ding. Bijvoorbeeld om XR. Dan draait het natuurlijk om milieu en weet ik wat. En dus dat bekrachtigt ook. Hè, het verinnerlijkt je gevoel.
We zijn met elkaar.
Ja.
Tegen de macht.
Ik bedoel, het is eigenlijk. Soms kun je denken van ja, waarom gaan mensen nou. Oké, XR is het nog in zekere zin duidelijk. Hè? Die blokkeren een weg. Dat heeft een hele, ja, bijna instrumentele. Maar goed, heel vaak gaan mensen ook, dat ze demonstreren, dat er gewoon, weet ik veel, 1000 mensen op het Malieveld staan. In zekere zin, ja, waarom staan die mensen daar? Maar die staan daar, ja, enerzijds om te laten zien, we zijn met velen. Maar ik denk ook dat het een soort van psychologisch effect heeft. Hè? Je bekrachtigt je gevoelens voor een bepaalde.
Als je daarin staat, bedoel je?
Dat je dus, dat is een soort. Het is niet alleen maar daar staan. Het is ook meedoen. Hè?
Ik ben niet alleen ook hierin.
Ja, ja. Maar goed, je vraag. Waarom gaan sommige mensen.
Waarom gaan sommige mensen daar wel in staan en sommige mensen niet?
Ja. Er is heel veel onderzoek naar, vooral in Amerika gedaan, naar waarom mensen eigenlijk niet meedoen. Waarom mensen. Je kent misschien wel die beruchte. Milgram-studies van met mensen gingen shock.
Die is afschuwelijk. Ja, toch?
Ja, dus dat je
even uitleggen voor de luisteraar. Ik weet wat het is, want ik heb psychologie gestudeerd. Maar even voor de luisteraar.
Ja, je hebt ook. Stanley Milgram, dat was dus in de jaren 50, was een onderzoeker. En die wilde kijken van. Als ik nou als professor mensen vraag mee te doen aan een experiment. En de ene wordt de leraar, wordt de instructor. En de andere wordt de proefpersoon.
Ja.
In werkelijkheid was die proefpersoon was een vriend van de onderzoeker. Die was dan een echte proefpersoon. Maar goed, die twee treffen zich dan. Die denken dat ze twee proefpersonen zijn. En dan moet die leraar, dat dus de enige echte proefpersoon is. Die moet vragen voorlezen. En als dan die ander het fout heeft, dan moet die schokken.
Toedienen.
En die worden dan steeds zwaarder. Ja. Tot ze echt heel bijna dodelijk zijn.
En de onderzoeker zei dan, nee, je moet op het knopje drukken.
En dus dan heb je een soort van machtsgevoel.
Ja. Heel even. Hebben we duidelijk, denk je, voor de luisteraar hoe het werkt? Twee mensen.
Ah, ik denk dat.
Ja, toch wel?
Ja.
Ik wil wel dat het duidelijk is, want het is zo'n. Wat zei je?
Ik zie zo'n psychobubble. Dat als ik het begin.
Ja, daarom. Ik probeer het even in de gaten te houden. Twee mensen.
Ja.
Dus je denkt allebei proefpersonen.
Ja.
De echte proefpersoon moet vragen stellen aan de nep-proefpersoon.
Ja.
Als de nep-proefpersoon een foute antwoord heeft, dan moet de echte proefpersoon schokken toedienen.
Ja, die steeds.
En die onderzoeker is daarbij aanwezig.
Ja.
En die zegt dan, als die proefpersoon niet wil drukken, nee, je moet drukken. Dat is de opdracht.
Ja, of. Die heeft een relatief minimaal script.
Oh ja, hij was er gewoon. En.
Dat was heel erg. Dat had Milgram opgeschreven. The experiment requires that you continue. The experiment requires that
Maar er is een autoriteit aanwezig. Ja. Daar ging het vooral om, toch? Dus een onmacht. Macht,
ja, en daar is dus, je kan zeggen van, nou ja, heeft die proefpersoon, de echte proefpersoon, dan macht over de leerling, in zekere zin. Mm. Maar het is ook de Milgram of zijn assistent heeft dan macht over die proefpersoon.
En ze gingen soms zo ver dat het eigenlijk, als het echt zou zijn, zou die andere proefpersoon doodgaan.
Ja.
Zoveel schok.
Ja, en die andere proefpersoon, die kreeg dus niet echt shocks, maar die zat dan in een kamer ernaast. En die
ging gillen.
Ja, het was allemaal opgeschreven hoe die persoon zich moest gedragen. Die moest op de deur slaan, op de muur. En moest zeggen van, ik heb een hartprobleem en ik wil ophouden, enzovoort.
Ja.
En Milgram vroeg, voordat hij begon met het experiment, van, nou ja, wat denk je? Hoeveel mensen, want hij vroeg aan zijn collega's, hoeveel mensen zouden dit doen? Nou, die wisten van die 1-2%. Dus die zeiden, nou, 1-2%.
De triangle?
Ja. Maar dan bleek dus dat veel meer mensen het deden. Een meerderheid soms.
Ja.
Nou goed, daar is dus een hoop onderzoek gedaan. En dat gaat eigenlijk om conformiteitsdruk. Hè? De focus ligt daar echt op. Ja, wanneer gaan mensen mee met de druk?
Ja.
Het heeft ook een soort van Holocaust-associatie. Die dan in concentratiekampen werken en zo.
Ja.
Maar er is ook in Europa onderzoek gedaan naar Serge Moscovici, een Franse collega in ongeveer dezelfde tijd, iets later. Die deed eigenlijk onderzoek naar van, ja, wat is de effectiviteit van minority influence? Wanneer heb je plotseling iemand die opstaat en zegt, nee, ik pik het niet, ik vind het niet. En wat heeft dat dan voor invloed? Nou ja, en wat leidt ertoe dat mensen opstaan? Ja, een innerlijk gevoel. De realisering, oké, dit past niet in mijn normen en waarden. Dat kunnen vaak hele triviale dingen zijn. Hè? Iets innerlijks. Dat je inziet dat wat je baas doet of zo, dat niet kan.
Ja.
En dan dat die mensen dus. Ja, dan begint het vaak met één persoon die opstaat. En dan vaak wordt genegeerd een tijdje. En dan. Als die persoon dan volhoudt en bij de positie blijft, dan kan het gebeuren, hè, dat dan plotseling anderen zich aansluiten en dan kan het plotseling heel snel gaan.
Ja.
En dat zie je natuurlijk ook bij die machtsmisbruikgevallen. Hè. Heel lang gaat het ja, goed in de zin van dat het slecht gaat.
Ja, iemand kan veel machtsmisbruik toepassen. Ja.
Maar dan staat op een gegeven moment toch iemand op.
Ja.
Ja, en
vanuit een innerlijk iets dus? Of vanuit, dat is wat je zei? Vanuit of opvoeding, of ja, wat dat is dat persoonlijkheid?
Ja, dat is heel moeilijk. Dat kunnen natuurlijk heel veel verschillende dingen zijn. Het gaat ook vaak hele. Als je denkt aan een XR, dat kun je ook zeggen dat, hoe heet ze, het Zweden, Greta Thunberg. Dat is ook zo'n geval is van iemand die zegt, nee, ik kan niet gewoon meedoen. Hè? Ik stop met gewoon meedoen en ik ga demonstreren.
Ja. Dus het hangt eigenlijk van twee dingen af. Intern. Wat van alles aan de. En uiteindelijk meegaan als één iemand gaat.
Ja.
Toch een beetje.
Nou ja, dat heb je dus vaak. Als één persoon opstaat, dat dan. Als die persoon er met erbij blijft. En niet water bij de wijn doet, maar consequent zegt nee, dat kan niet. Ja. Hè, dan kan het gebeuren dat het omslaat.
Ja. Hey, en wat ik nog wilde weten, voordat we op gingen nemen, had je het over moreel denken en machtsmisbruik. En kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, dus machtsmisbruik. Ik heb daar veel onderzoek naar
ja,
wat het gevoel van macht doet met ons moreel denken. Dat is. Er zijn makkelijke en
wat
moeilijke
aspecten. Wat bedoel je daarmee met moreel denken?
Nou ja. Er is veel onderzoek gedaan in psychologie naar hoe komen mensen nou op een moreel oordeel. Omdat je naïef zou je denken van, nou ja goed, morele vraagstukken zijn vaak hele belangrijke vraagstukken. Hè? Dus is het oké om je land te verraden? Of is het oké moeilijke vragen? Ja. En dus intuïtief denk je, nou goed, dat zijn dus hele moeilijke vragen. En dus net als met moeilijke vraagstukken, weet ik veel, wiskunde of zo, verwacht je dus dat mensen daar heel diep over nadenken. En het blijkt eigenlijk dat niet zozeer het geval is. Ja. Morele vragen zijn niet zo heel anders dan andere vragen. Mensen kunnen daar ook heel erg, zeker zin emotioneel, intuïtief op antwoorden. En gevoelens, emoties en zo spelen ook een belangrijke rol. Die beïnvloeden ons denken. Zelfs zo dat zekere emotionele vraagstuk, morele vragen eigenlijk, ja, ik zou kunnen zeggen bijna hoofdzakelijk emotionele vragen zijn.
Oh. Het is niet zo rationeel als je denkt dat het is. Het is nee, vaak gewoon, ik voel dit.
Is bijvoorbeeld homohuwelijk, is dat moreel oké?
Mm-hmm.
Nou, meeste luisteraars zeggen van ja, dat vind ik geen probleem. In Nederland is het natuurlijk ook zo lang, heel lang zo is. Maar vroeger niet. Ja, waarom vinden mensen dat een probleem? Maar waarschijnlijk, wat onderzoek laat zien, is dat mensen daar emoties voelen. Denken aan wat het betekent als twee mannen intiem met elkaar zijn. En ze stellen dat voor en vinden dat dan emotioneel, vinden dat vies. Of zo.
Walging, ja.
Ja. En dat gevoel, die emotie van walging, die voel je. En dan denk je van, nou ja, dan moet het wel. Dan moet ik het wel
dan is
immoreel
het niet goed.
Vinden. En dan ga ik zoeken van ja, wat kan dan een reden zijn? Nou ja, weet ik veel. De Bijbel zegt dat het niet oké is. Of je kan geen kinderen krijgen. Dus als iedereen het zo doet, dan sterft de mensheid uit. Weet je? Je gaat eigenlijk zoeken naar postdoc, naar redenen.
Echt?
Ja, dus je hebt je gevoel, zegt je van nou, dit kan niet.
Ja. En dan ga je dus achteraf zeggen, het mag niet van de Bijbel.
Ja, of waar komt dat vandaan? Hè? Ja. De evolutie. En natuurlijk, we hebben sterke.
Wow.
Ons seksleven is natuurlijk sterk door normen en emoties beïnvloed. Hè?
Mm-hmm.
Je kan ook met bijvoorbeeld dus een collega uit Amerika, Canada, Johan Inbar, heeft er bijvoorbeeld onderzoek gedaan. Ja, wat nou als we ditzelfde experiment, diezelfde vragen vragen, in een andere ruimte waar we die vies maken? Met een vieze lucht.
Oh, echt? Beïnvloedde dat het?
Ja, dus mensen worden sterker in hun, wow, in hun afwijzen. Ze hebben al een gevoel van walging. Omdat hij had dan een soort van eieren. Zo'n lucht van overgekookte eieren, zeg maar. Zo'n, fart spray noemt hij niet. Dus een lucht van. Ja. En nee, dan zijn mensen sterker in hun afwijzing. Ja.
Dus jeetje, dit wist ik niet. Luisteraar ook niet, denk ik. Dus het is veel emotioneler onderbouwd,
ja,
dan je zou denken. En wat zegt het over machtsmisbruik?
Ach, ja.
Waar we het over hadden.
Ja, we drijven een beetje af.
Nee, maar ik hou het in de gaten.
Nou ja, dat is gewoon een voorbeeld om te laten zien. Ons moreel denken wordt beïnvloed door tijdelijke gevoelens.
Hm.
Emoties bijvoorbeeld. Maar ook macht kan dus onze oordelen beïnvloeden. Wat ik in één onderzoek heb laten zien is dat macht leidt tot hypocrisie.
Sorry hoor, heel even nadenken. Macht leidt tot hypocrisie.
In
wat is even de definitie van hypocrisie?
Ja, het Duitse begrip is nog veel mooier. Het Duitse begrip voor hypocrisie is doppelmoraal.
Dubbelmoraal.
Ja.
Oh.
En waarom leidt
en macht leidt tot dubbelmoraal.
Ja, want wat we daar deden in een experiment, we hadden mensen een gevoel van macht of niet. Een controleconditie of een gebrek aan macht. En dan gaven ze een moreel dilemma. Bijvoorbeeld in Nederland een leuk dilemma wat daar is van, nou ja, stel je voor dat je een fiets, zeg maar, vindt. Hè? Zo'n ja, fiets die zo in de bosjes ligt en zo. Die is duidelijk. Ja, mag je die meenemen naar huis? Ja. Eigenlijk niet, maar niemand mist hem, enzovoort. Dan wat je dus ziet, is mensen met macht, als die anderen beoordelen die dat doen, is het oké als Flip dat doet? Dan zeggen ze nee. Zeggen ze, vergeleken met mensen zonder macht, worden ze strenger tegenover, zeg maar, Flip die dat doet.
Wow.
Maar als je zelf in die positie bent, wat zou jij doen? Dan zeggen ze, ja, dat zou ik wel doen. Dus ze worden ontremd. Dus ze worden ontremd in hun oordelen over anderen, maar ze worden ook ontremd in hun eigen gedrag.
Weer die ontremming inderdaad. Mm-hmm. Daardoor krijg je dus een dubbel moraal. Een
ja,
beetje hypocriet.
Ja.
En wat wil dat zeggen over machtsmisbruik? Dat het daardoor op de loer ligt.
Ja, ja, ja. Ja.
En hoe, ja, ik wil toch weten, wat is, dat vroeg ik ook aan mijn vorige, maar dat was een filosoof. Hè? Wat is gezonde macht? Wanneer is het. Het lijkt me fijn om te eindigen met.
Mm.
Hoe zorgen we ervoor dat. Nou, die 1% is echt ingewikkeld, ja, maar hoe zorgen we ervoor dat gezond blijft?
Veel praten, denk ik. Hè? veel reflectie.
Ja. Ja, want je zegt ook, dit weten maakt dus eigenlijk niets voor uit.
Nee, maar ja, als je natuurlijk erover praat met zo'n intervisie of zo hebt met andere mensen. In zekere zin, ja, hè, ik zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, mensen met een belangrijke functie moeten erover praten. Ook misschien met vaak gaat het ook om dingen waar je niet zo snel over kan praten met gelijken. Je eerder, ja, zeker in een coach of zo, hè, denk ik dat het goed kan zijn. Iemand
die je dan onafhankelijk.
Ja. Ik vrijer ben om over te praten en ook misschien over je onzekerheid kan praten. Ja. Over wat je natuurlijk niet zo snel misschien met je collega's of zo. Dus een coach is denk ik heel handig. Maar goed, het belangrijkste is dat er organen bestaan die je in de gaten houden.
Ja.
En in zekere zin ook, wat vaak zo is dat, zeker bijvoorbeeld bij seksueel misbruik, mm-hmm, en ongewenste intimiteit en zo, dat gaat weer over heel andere mechanismen. Dat mensen niet, dat mensen het niet zo snel opstaan en de bijl hangen als je zou verwachten. Je denkt van, nou, dat is toch duidelijk dat die gebeurt.
Ja, inderdaad.
We weten, hè, dat grote problemen bestaan omdat er is zo'n affect gap, noemen we dat, zo'n affect gat, zeg maar. Dus als je in de positie bent van, zeg maar, zeg bijvoorbeeld seksueel misbruik, dus je bent een slachtoffer daarvan.
Ja, ja.
Vaak zie je dan dat mensen verstarren.
Ja.
Dat ze geen idee hebben wat ze moeten doen.
Ja.
Het is een hele situatie die je nog nooit eerder meegemaakt hebt. Het is heel erg bedreigend. Het is onduidelijk.
Ze gaan zichzelf de schuld geven. Vaak.
Nou, dat gebeurt dus later. Wat je dus krijgt is mensen dus verstarren. Ja. Vaak niks doen. Dan is die situatie voorbij. Zijn ze weer, weet ik veel, weer thuis of zo. En dan denken ze, ja, waarom heb ik niet geschreeuwd? Waarom heb ik niet geprotesteerd? En dat je dan niet meer dat gevoel hebt, wat je het gevoel van bedreiging, die emotionele druk die je voelde in die situatie, die voel je niet meer als je thuis bent. Maar je vergeet ook dat je die niet meer voelt. Je ziet niet in dat die emotie die je in die situatie voelde, jou heel erg verstaard heeft. En je denkt van, ja, maar waarom heb ik niet geschreeuwd? En ik kan het dus niet meer begrijpen. Hè? Omdat je dat gevoel niet meer voelt. En onderschat het effect van die emotie.
Dus dan ga je jezelf de schuld,
Denk je van, ja, misschien dan past het erbij.
Ja, waarom had ik niks gedaan? Ja.
Ja, wilde ik het misschien toch, bijvoorbeeld. En dus dat is denk ik, als we het hebben over, ja, wat, hoe willen we dat mensen met macht bijvoorbeeld dat het niet voorkomt? Is, nou ja, hier, dat is wel echt iets waar mensen een baat bij hebben om te weten dat dit een rol speelt. Hè?
Aha, ja.
En slachtoffers weten, begrijpen waarom ze niks gedaan hebben in de situatie. Of misschien gewoon gelachen hebben of zo.
Ja, dat hoor je nu dus tijdens die discussies. Ook in mijn. Dan hoor je dus vooral oudere mensen zeggen, ja, maar dan zeg je toch gewoon wat?
Ja. Yeah.
Ik heb op de toneelschool gezeten, mm-hmm, waar dat gebeurde. Gewoon, mm-hmm, gewoon machtsmisbruik. En dan waren er gewoon andere mensen die dan zeiden, ja, maar die vrouwen konden toch wat zeggen van 18, hè?
Mm-hmm.
Als het over macht gaat, zo'n school. En eigenlijk zeg je, dat heeft hier dus ook mee te maken.
Ja.
En dat weten, wat kunnen we daarmee doen? Of wat?
Nou ja, realiseren dat hoe dus onze emoties werken,
ja,
is dat ze heel erg sterk ons gedrag beïnvloeden.
Ja.
En dat je daarom, als je sterke emoties hebt, anders gedraagt dan als je niet die sterke emoties voelt. En als je dus in een situatie bent, wat ook vaak wordt gebeurd, is dat slachtoffers lachen. Waarom? Ze zijn in een situatie, die is heel erg nieuw, die is bedreigend. Ze willen dat die baas, vaak is het dus een baas, hè, of iemand met macht stopt.
Ja.
Maar ze weten eigenlijk niet hoe de hoe. En dan wat er vaak gebeurt, is dat mensen dan een beetje lachen en hopen dat het door te lachen het weggaat.
Ja.
Dat wordt natuurlijk verkeerd geïnterpreteerd. Door de daden. Want je lacht, dus ze het wel leuk vinden of zo. En achteraf denk je weer, maar ik heb gelacht. Heb je datzelfde? Je begrijpt niet, als je uit de situatie bent waar je niet meer die effect voelt, niet meer die emoties voelt, waarom je niet geschreeuwd hebt en maar een beetje maar stom gelachen hebt, als het ware. Maar dat is nu echt een voorbeeld waar je ziet, ja, oké, als ik als slachtoffer weet dat ik niet de enige ben, dat dit een algemeen fenomeen is, dat bijna alle slachtoffers hebben. Hè?
Ja, ja.
Ja, dan kan je natuurlijk sneller begrijpen, ja, oké, ik moet eigenlijk toch nu naar
de
persoon gaan die daarvoor is.
Want ik kan me voorstellen, ik weet niet hoe het is hoor, dus ik wil voor niemand spreken.
Mm.
Maar ik kan me voorstellen dat je dan denkt, ja, maar ik lachte toen, dus waarom ga ik naar een orgaan toe of naar een vertrouwenspersoon? Eigenlijk zeg je dus, weet, je lachte, want het was een hele grote emotie.
Ja. Dat is, dat is geen reden om te denken dat het geen...
Nee.
Eigenlijk een reden om te denken dat het inderdaad juist machtsmisbruik en hele sterke druk was.
Ja.
Ja.
Nou, dat is toch mooi als we dat mee kunnen geven aan de mensen.
Ja.
Sorry, ik ga nu ook lachen. Ja. Om, maar...
Ja, ja, zeker ongemakkelijkheid. Natuurlijk, hè, met dit onderwerp.
Het is, maar daarom is het goed om erover te praten. Dank je wel, zeg. Ik heb al mijn antwoorden volgens mij.
Ja.
Van de man met een modezaak in Den Bosch.
Ja.
Nou, en we gaan het later een keer hebben over existentiële. De reden om te leven. Dank je wel.
Ja.
Ja, mensen, dit was het tweede gesprek dat ik had voor de Pep Talk-serie over macht. Ik wil nogmaals zeggen, mocht je willen praten over seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan kan dat met slachtofferhulp en je kan hun bereiken op 0900 0101 of ga naar slachtofferhulp.nl. Dat wilde ik nogmaals gezegd hebben. Volgende week gaan jullie luisteren naar het gesprek dat ik dan heb gehad met strafpleiter Benedikt Fiek. En dan krijg je hopelijk meer te weten over rechterlijke macht, activisme en haar strijd tegen grote machtshebbers. Daar wil ik het met haar over hebben. Ik ga nu al deze podcastspullen in een hele grote tas stoppen. Daarmee ga ik de tram in en dan ga ik naar het advocatenkantoor Fiek & Partners. En gelukkig is dat de eerste keer dat ik een advocatenkantoor binnenloop. Oh, en daarna moet ik nog een filmpje monteren voor de podcast De Hete Brei, die ik met Alex Ploeg en Christine de Boer maak. En naar die podcast kunnen jullie gewoon lekker luisteren in de tussentijd. Ga naar sap.je en krijg met de kortingscode PEPTALK 40% korting op je eerste bestelling van de sapjes van Sapje. Oh, en mensen, ik ben de trotse stem van het Huidfonds. En met deze zon is de regel weren. Dus eerst de zon weren. Als dat niet lukt, kleren. Betekende kleding aantrekken. En als dat niet lukt, smeren. Met zonnebrand. Doe dat alsjeblieft. Heb een zonnig leven en tot over een week. Dag!